Waar zit je momenteel?
Wel, ik zit in Cairo. En het zijn de laatste dagen, maar zeggen, van een vermoeiende actieweek.
En Cairo, dat is de grootste stad in Gaza?
Nee. Nee. Ja, dat is dus niet gelukt. Hè. We hebben een week geleden of zo zijn we hier toegekomen. En hebben we heel de tijd poging gedaan om Gaza binnen te geraken. Maar de Egyptische autoriteiten hebben dat ons verboden.
Ja, en hoe ging dat in zijn werk dan? Doe dat proberen en dat tegenhouden?
Ja, dat was een combinatie van actiemethodes, zou je maar zeggen. We hebben blijven onderhandelen. We hebben met de Egyptische autoriteiten, de coördinatoren van van de Gaza Freedom March. Tegelijkertijd hebben we onze ambassade proberen inschakelen. We hebben ook effectief bussen genomen en geprobeerd naar hinder te rijden. Zijn dan teruggestuurd geweest. En we hebben ter plaatse dan ondertussen heel wat acties gedaan die in de Arabische media blijkbaar al veel stof hebben er nog bij.
Ja, zeg eens, hoe ging dat? Dat stof?
Wel, wij hebben hier eigenlijk, het is niet zo evident natuurlijk om hier te betogen in Egypte. Het is een soort bijna zero tolerance voor alles wat manifestaties betreft. En we hebben dus voortdurend op verschillende plaatsen zijn op straat gekomen. Daarvan laten we zeggen het hoogtepunt op 31 december was. Dat is de dag dat ook wij verondersteld waren om in Gaza deel te nemen aan de Gaza Freedom March. Toen hebben we een poging gedaan om effectief te betogen op een heel druk verkeersader. En we zijn daar hardhandig weggehaald en op een plein samengezet. En we hebben daar een aantal uren moeten zitten in de zon.
Ja, jullie waren met, dacht in totaal was het plan van met 1400 te vertrekken. Al die mensen waren er dan wel in Cairo?
Ja, dus we waren met een hele grote groep mensen uit toch wel meer dan 40 landen. En het was een enorme sfeer. Dus het was natuurlijk voor iedereen een grote ontgoocheling dat we Gaza niet binnen zijn geraakt. Dat de Egyptische autoriteiten echt alles eraan gedaan hebben om ons te vermijden dat we die weg zouden kunnen afleggen. Maar het was wel een enorme sfeer van eenheid en solidariteit. We hebben ook veel sympathie gekregen van Egyptenaren enzovoort. Dus dat was echt wel een ervaring.
Ja, want hoe was die reactie van de mensen dan rond jullie? Want dat heb ik op een aantal websites en zo wel gezien. Dat er vanuit de bevolking dan de reactie enigszins anders was dan die van de Egyptische overheid.
Ja, natuurlijk, de Egyptenaren hoeden zich ervoor om al te openlijk sympathie te tonen op het moment dat we daar staan. Omdat vanaf het moment dat we ergens een actie voeren, werden we onmiddellijk door een cordon van politiemensen omsingeld. En men probeerde dan ook alles te doen om te vermijden dat dat zichtbaar was naar de buitenwereld. Zo werkelijk fysiek bijna. En ook door iedereen die probeert een foto te nemen van buiten die groep af te dreigen, zou ik maar zeggen. We hebben ook gezien dat mensen die spontaan sympathie toonden, dan nadien werden aangepakt en aangesproken en werden wellicht bedreigd. Maar we horen wel van mensen in de straat enzovoort regelmatig zeggen van ja, dat is goed wat dat jullie doen, we zijn niet akkoord met onze regering enzovoort.
Hoe zit dat regime? Hoe werkt dat daar, die veiligheid of dat repressieapparaat, zal ik maar zeggen? Heb je daar gewoon de politie die de mensen die jullie tegenhoudt? Of is er ook zoiets als geheime dienst en een BOB of zo?
Het is een zeer, zeer uitgebouwd apparaat waar veel aandacht naartoe gaat. Omdat het natuurlijk een echt autoritair regime is, een semi- of een zelfvolledige dictatuur. En dus moet men veel aandacht geven aan dat soort diensten. En dat bestaat uit allerlei soorten. Je hebt bijvoorbeeld een toerismepolice, dus de politie die er voor toeristen is, zogezegd. Wel, dat soort politie werd bij ons aan de hotels opgesteld om al ons doen en laten te volgen. En dan heb je natuurlijk de ordendiensten, die dus paramilitair eruit zien. En dan heb je heel veel civielen, hè, dus die zich mengen tussen de bevolking. En dat zijn denk ik de meest degene die het best vermijdt.
Ja, want ik zag inderdaad ook op die filmpjes dan mensen in burgerkostuum die mee aan de manifestanten aan het trekken waren.
Ja, dat was als we toen probeerden te betogen, hebben we een sit-in gedaan. Als we niet verder mochten en toen hebben ze een voor een de mensen eruit geplukt en dat waren heel veel civielen, dus politiemensen. Zij zijn wel iets heviger, zou ik maar zeggen. Er zijn een paar licht gewonden gevallen, dat was niet zo erg, maar goed, het was een heel hardhandige aanpak.
Dus die hebben meer een license to hit dan of zo van de regering?
Ja, ik weet niet of zij zo'n license hebben, maar dat is hier een heel gewone zaak. Wij zijn eigenlijk relatief zeer goed behandeld geweest. Mm-hmm. Wat men gedaan heeft, is ons vooral telkens als we ergens op straat kwamen, volledig in omcirkelen. Mm-hmm. We hebben heel wat acties gedaan, altijd op dezelfde manier, om te isoleren van de rest, zou ik maar zeggen, van de omgeving. Maar ik weet van een vorige ervaring in mei, als ik ook hier was, en ik contact had met Egyptische syndicalisten enzovoort, dat het gewoon onmogelijk is om zelf maar te proberen te betogen. En dan is men veel harder, dan gaat men direct met de wapenstok erop.
Probeerden jullie altijd in groep naar buiten te komen? Of was dat, of probeerden jullie dan toch de overheid te verschalken door op bepaalde plaatsen een kleinere groep op te duiken?
Wel, dat hebben we gedaan. Hè. We hebben natuurlijk delegaties zitten verspreid, maar we staan met elkaar in contact. En er wordt altijd helemaal op plaats gezet, we gaan op dat uur daar samenkomen. En dan komt iedereen daar samengetroept en dat werkt eigenlijk wel heel goed. En soms geeft dat wel leuke verrassingen. Zoals hebben we ene keer hebben we een hele stille waken gedaan in een zeer toeristische buurt. Mm-hmm. Dat was toen met een kleinere groep van 100 mensen. En we hebben gewoon kaarsen opgestoken en slogans gedragen zonder meer, heel stil. En dat was op een plek waar ze ons helemaal niet verwacht hadden. Dus, en ze hebben ons dat ook laten doen. Ze hadden zelf niet genoeg mensen om hun strategie van omcirkelen uit te voeren. Nee. En maar dat krijgt wel heel veel aandacht in de media. En het is daar dat we natuurlijk wel op spelen. Dus we hebben, zoals vandaag, gisteren, eergisteren, bijna altijd eerste pagina's gehad van verschillende kranten. Hier.
Ja. Dus ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Enerzijds is het een dictatuur, maar anderzijds zouden jullie ook gewoon kunnen buitenhouden uit het land misschien? En dan heb je toch ook die media die erover rapporteert?
Ja, dat is een beetje eigenaardig. De pers is niet volledig vrij, maar kan toch binnen bepaalde limieten werken. Zeker als het een Engelstalige pers is, omdat dat een beetje het presentatieblaadje is naar de buitenwereld toe. Maar ook de Arabische figuurtische pers, dus de Arabisch geschreven pers, kan relatief veel schrijven, maar toch ook niet te veel. Dus er wordt in elk geval gezorgd voor een voldoende wederwoord van de autoriteiten, die, laten we zeggen, de maatregelen om Gaza niet binnen te trekken, zien als een kwestie van nationale veiligheid. En voilà, maar er wordt wel bericht over ons, er staan ook foto's op. En ik vermoed dat ook in het journaal natuurlijk heel veel mensen wel met sympathie kijken naar dat soort acties.
Ja, want hoe zit dat nu eigenlijk? Want dus de belangrijkste oppositiegroep is gelieerd aan de moslimbroeders. De moslimbroeders, die dus conservatief moslim zijn. Ja. Terwijl jullie eerder westerse progressievelingen zijn.
Ja.
Wat is de impact nu eigenlijk op Egypte, zal ik maar zeggen? Want in Gaza zijn jullie niet geraakt, hè?
Nee, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Het overstijgt natuurlijk Egypte. Al Jazeera heeft de zaak ook goed gecoverd. En ik denk, als er toch enige impact is, vermoed ik, hè, dat zullen we later wel zien, is dat Egypte daar toch niet zo goed uitkomt. Hè. Het feit dat een mars uit solidariteit met mensen in Gaza en die gericht is tegen de blokkade, dat Egypte daar hard tegen optreedt en dus alles eraan doet om ons daar niet toe te laten, dat denk ik is toch echt niet goed overgekomen in de Arabische wereld.
Ja.
En dus laten we zeggen dat er minstens toch een beetje imagoschade is voor Egypte.
Ik hoorde ook begin deze week op Radio 1, dus van de VRT, dat Netanyahu daar deze week zou geweest zijn in Egypte.
Ja, inderdaad, die is hier dinsdag geweest.
Die is niet tegengehouden geweest aan de grens.
Nee, die mocht binnen. Nee.
Ja.
Nee, die was hier in het kader van de onderhandelingen over de gevangenruil. Hè. Dus de Israëlse gevangene Shalit, die door Hamas wordt vastgehouden. Er is een onderhandelingsproces bezig om te ruilen voor een aantal 100 Palestijnse gevangenen. Alleen vlotten die onderhandelingen niet zo goed. Er is al een hele tijd aan de gang. En we hebben in dat kader zelf een gesprek gehad met een van de grote onderhandelaars van de Palestijnse kant, met Nabil Shaad, die een beetje zijn visie heeft gegeven op die zaak, wat wel interessant was.
En waar kwam dat op neer?
Wel, hij heeft een beetje uitgelegd wat de situatie is hier, in, waar de schrik is heen voor het regime. De ideologische band, de historische band tussen Hamas en de moslimbroeders, dat dat heel erg meespeelt en dat dat dan de kwestie van nationale veiligheid is. En wat de gevangenruil betreft, zei hij van, kijk, dit is een van de meest frustrerende dossiers die ik al ooit onder mijn ogen gehad heb, omdat het al heel lang aansleept. En hij heeft natuurlijk zijn visie, want hij is gelieerd bij Fatah. En hij beschuldigt natuurlijk Hamas van een zekere onwil. Hè. Maar dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Maar het is wel eens interessant om te horen wat het discours daarvan is.
Ja, maar dan denk ik dat Egypte ook niet zo goed uitkomt dat het een goede afloop zou hebben. Omdat het, als het Hamas in de kaart speelt, die dan gelieerd is met de oppositiegroep in Egypte.
Wacht, ik heb niet goed begrepen wat je bedoelt.
Wel, dus Egypte is zo'n beetje speelt de middelaar. Klopt dat?
Ja.
Ja, maar dus als het dan de afloop van de onderhandelingen goed is voor Hamas, dan is dat niet zo goed voor het regime in Egypte.
Wel, dat zou kunnen, hè, want laten we zeggen dat Egypte een aantal weken geleden, dat is wat Nabil Shad ons tenminste heeft verteld, een document heeft opgesteld waar volgens hen, na contact met alle partijen, het gaat over niet alleen Hamas en Israël, maar het gaat ook over de verzoening tussen Hamas en Fatah, een overeenstemming is, want men is tegelijkertijd ook hier in Egypte aan het werken om die twee partijen te verzoenen met elkaar. En Fatah heeft dat document getekend en Hamas niet, om allerlei redenen. Ik weet het niet goed. Het zijn allemaal verschillende dossiers waar Egypte een belangrijke rol in speelt, waar die rivaliteiten spelen en waar tegelijkertijd die nationale veiligheidskwestie, zoals zij dat hier noemen in Egypte, een rol speelt. Hè. Dus dat zijn allemaal factoren die heel belemmerend werken voor oplossingen voor alle dossiers die hangende zijn.
Terug naar de actie om naar Gaza te gaan wandelen, of in Gaza te wandelen. Is er niemand binnengeraakt?
Jawel, er zijn mensen binnengeraakt. Dat is veel...
Want er was sprake van dat ze dus kleine groepjes zouden binnen mogen. Dat heb ik gelezen.
Tot nu toe was het zo dat er is na interventie van de Amerikaanse ambassade zijn er uiteindelijk twee bussen mogen vertrekken met een 75-tal activisten. Die hebben er nog een aantal opgepikt in El Arish, dat is een stadje, een aantal kilometer buiten Rafah nog. En ik denk een zo wat 100 mensen, ik heb gelezen 85, tussen 50 en 100 mensen, zouden dan binnengeraakt zijn en hebben deelgenomen aan de mars. Maar het gros, en dat is, Egypte heeft het dan verkocht als zijnde, kijk, we geven uiteindelijk toch toestemming aan de Gaza Freedom March. Hè, een beetje om het gezicht te redden, denk ik. Terwijl wij heel duidelijk gesteld hebben dat dat niet klopt natuurlijk, want het gros van de mensen die hier in Cairo zit en probeert weg te geraken, is dus niet mee met die groep meegeraakt.
Wat gisteren op het nieuws op de VRT ook, was dat er mensen van Ituray-Karta wel binnengeraakt zijn. Dus dat zijn anti-Zionistische Joden, orthodoxe Joden. Heb je daar iets van gehoord?
Nee, daar heb ik niks van gehoord.
Ja, dus die waren dus, die zijn dus blijkbaar in, gaan manifesteren in Gaza. In een traditionele Joodse outfit. Maar het waren niet die 85 mensen die dan tot jullie groep horen, denk ik.
Het zou kunnen dat ze bij die groep zaten, want we hebben een aantal van die orthodoxe Joden, die zich anti-Zionisten noemen, ook hier in Cairo gaat. Dus het zou kunnen dat zij dus meegegaan zijn met die Amerikaanse bus. Ja.
Ja. En voor het overige waren er nog Joden bij, want ik geloof dat er een Holocaust-slachtoffer, die heb ik wel eens, een vrouw van in de 80 al.
Ja, een 35-jarige dame, Eli Epstein, die een aantal dagen geleden in hongerstaking is gegaan, om de eisen kracht bij te zetten. En die hongerstaking een tijdje heeft volgehouden, samen met een aantal andere Joodse mensen, vooral Amerikaanse Joden, denk ik. Nee. En dus er waren een aantal Joden die ook aan de protestacties hebben meegedaan.
Maar die zijn ook niet binnengeraakt?
En de meeste van zijn niet binnengeraakt. Maar ik weet natuurlijk niet de identiteit van al die mensen die uiteindelijk toch de grens overgegaan zijn. Wat wel mogelijk is, er is nu sprake van dat de grenzen opengaan een paar dagen van 3 tot 6 januari. Het zal vooral voor Egyptenaren zijn en omgekeerd ook een stukje voor Palestijnen. Mm-hmm. Dat ligt met allerlei voorwaarden en condities. Dus even de grens openzetten. En daarna zal er ook mogelijkheid zijn, vanaf 10 januari dacht ik, om voor internationaal om binnen en buiten te geraken voor humanitaire doeleinden. Ja. Dus ik weet niet of dat een gevolg is van het soort acties dat er gevoerd is geweest. We zijn natuurlijk vanuit alle kanten is er druk uitgeoefend. Er zijn heel wat parlementairen die hebben geïnterveneerd, ook al voor de humanitaire convoys die daar gestrand zijn op een gegeven moment. En ik denk dat al die acties samen toch wel iets hebben teweeggebracht. Ja. Nu moet ik wel zeggen anderzijds dat Egypte die fameuze muur nu bouwt, een soort ijzer-metalen constructie die heel diep in de grond gaat, tot 18 meter diep, om die tunnels eigenlijk af te blokken. En daar daar wordt niet veel over geschreven, maar ik las vandaag hier in de Egyptische kranten dat de hoogste islamitische raad rond de Al-Azhar Universiteit zijn fiat heeft gegeven voor de constructie van die muur. En zij dat ook weer opnieuw beschouwen als een zaak van nationale veiligheid. Nu, die hoge islamitische raad staat voor een stuk onder controle of is nauw gelieerd met het regime.
Ja, ja, ja. Mijn collega vraagt hier, ik denk dat corrigeer me als het niet juist is, ze vraagt of er ook een kans is om vanuit Israël binnen te geraken in Gaza.
Dat het moeilijk is om vanuit...
worden de acties enkel vanuit Egypte gevoerd?
Ja, nee, er waren ook... Er was op 31 december ook een parallele actie vanuit Israël. Dus het waren Palestijnse en Joods-Israëli's die een tocht hebben gedaan naar oprichting Eretz. En dat is de grenspost in het noorden met Gaza. Ja. En dat zouden een duizendtal mensen geweest zijn die daar aan deelgenomen hebben. Ja, ja, toch wel.
Ja, ja. Maar die zijn niet binnengeraakt, of veronderstel
ik, hè? Ik denk niet dat die binnengeraakt zijn. Ik weet ook niet of het de bedoeling was om binnen te geraken. Ja. Want uiteraard heeft Israël ook een hermetische politiek. Niets of niemand binnen.
Ja, dus jij keert bijna terug naar huis, denk ik?
Ja, ja, over 2 dagen ben ik weggegaan.
Ja. Oké, wel, goede reis.
Ja, bedankt.
En evalueer je het ganse gebeuren nu teleurstellend?
Aan de ene kant natuurlijk een beetje teleurstelling, omdat we dus niet binnengeraakt zijn. Aan de andere kant ook een voldoening, omdat de acties die we hier gedaan hebben in een heel ongelooflijk interessante, leuke sfeer van eenheid en militantisme zijn gebeurd. En dat ik denk dat we toch, hoewel we gaan niet binnengeraakt zijn, heel wat media-aandacht hebben gekregen. Niet alleen in de Arabische pers, maar ook in de internationale pers.
Ja.
En dat is het waar het ons om te doen is natuurlijk, want we willen het stilzwijgen over het embargo tegen Gaza doorbreken.
Ja.